Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Gemeente, laten we zingen uit Psalm 8, daarvan het eerste vers. Heere, onze Heere, grootmachtig opgewezen, hoe wordt uw naam op het aardal omgeprezen? Gij, die de glans van uw majesteit hebt boven lucht en hemelen uitgebreid. Het is het eerste vers van Psalm 8. Aan u zal worden voorgelezen gedeeld uit Gods heilig woord, wat u kunt opgetekend vinden in de handelingen der apostelen, daarvan het 17e hoofdstuk van vers 1 tot en met 15. Wij zeggen u handelingen 17 van vers 1 tot en met 15, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Vervolgens Handelingen 17 en daarvan de eerste 15 versen. En door Amphipolis en Apollonia hun weg genomen hebbende, kwamen zij te Thessalonica, alwaar een synagoge der Joden was. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging uit en in, en 3 sabbatten lang handelde hij met hen uit de schriften. Dezelfde opende en voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus is de Christus, dien ik, zeide hij, u lieden verkondigd. En sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd, en van godsdienstige Grieken een grote menigte, en van voornaamste vrouwen niet weinigen. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, dit benijdende, namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven en maakten dat het volk te hoop liep en beroerde de stad. En op het huis van Jason aanvallende, zochten zij hen tot het volk te brengen. En als zij hen niet vonden, trokken zij Jason en enige broeders voor de overste der stad, roepende: deze, die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen. Welke Jason in zijn huis genomen heeft, en al deze doen tegen de geboden des keizers, zeggende dat er een andere koning is, namelijk een Jezus. En zij beroerden de scharen en de oversten der stad die dit hoorden. Doch als zij van Jason en de andere vergenoeging ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. En de broeders zonden terstond desnachts Paulus en Silas weg naar Berea, welke daar gekomen zijnden, gingen heen naar de synagoge der Joden. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen alzo waren. Vele dan uit hen geloofden, en van de Griekse eerlijke vrouwen en van de mannen niet weinige. Maar als de Joden van Thessalonica verstonden dat het woord Gods ook te Berea van Paulus verkondigd werd, kwamen zij ook daar en bewogen de scharen. Doch de broeders zonden toen van stonden aan Paulus weg, dat hij ging als naar de zee. Maar Silas en Timotheus bleven al daar. En die Paulus geleiden, brachten hem tot Athene toe. En als hij zijn bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus, dat zij op het spoedigst tot hem zouden komen, vertrokken zij. Tot zover deze schriftlezing.
Psalm 119, we zingen het 8e vers. Ik zal, o God, bepeins uw wet in het onderzoek van uw bevelen waken. En ook vers 49, hoe lief heb ik uw wet, het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. De versen 8 en 49 uit Psalm 119.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden voor vanmorgen kunt u vinden in het ons voorgelezen Handelingen 17, de versen 10 tot en met 15. En de broeders zonden terstond 's nachts Paulus en Silas weg naar Berea. Welke daar gekomen zijnde gingen heen naar de synagoge der Joden. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren. Als die het woord ontvingen, met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Velen dan uit hen geloofden. En van de Griekse eerlijke vrouwen en van de mannen niet weinig. Maar als de Joden van Thessalonica verstonden dat het woord Gods ook te Berea van Paulus verkondigd werd, kwamen ze ook daar en bewogen de schaar. Doch de broeders zonden toen van stonden aan Paulus weg, dat hij ging als naar de zee, maar Silas en Timotheus bleven daar. En die Paulus geleide bracht hem tot Athene toe. En als ze bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus dat ze op het spoedigste tot hem zouden komen, vertrokken ze. Het woord Gods in Berea. Het woord Gods in Berea. Vier gedachten. Ontvangen, onderzocht, geloofd, bestreden. Gods woord in Berea. Ontvangen. Als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid. Onderzocht. Onderzoekende dagelijkse schrift of deze dingen al zo waren. Geloofd. Velen uit de Joden geloofden en ook van de Griekse vooraanstaande vrouwen en van de mannen niet weinig bestreden. De Joden in Thessalonica horen dat Joden en Grieken in Berea het woord Gods hebben aangenomen. En ze komen in Berea de scharen bewegen om zich tegen Paulus te verzetten, opdat toch het woord des Heren maar niet zou voortgaan. Dus waar Christus zijn gemeente bouwt, bouwt Satan zijn kapel. Dat spreekwoord, dat kennen we allemaal. Het zal ongetwijfeld de waarheid wel zijn. Paulus heeft het als geen ander ondervonden. Wat ontmoette hij in tegenstand met name van zijn volksgenoten, met name van de Joden, van de godsdienstige Joden, de Joden die de schriften wel kenden, de Joden waarvan Johannes heeft geschreven en hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Met al die tegenstand zal Paulus wel eens teruggedacht hebben aan die Macedonisch man in dat gezicht, weet u wel. Toen hij in Klein-Azië het woord Gods ook maar niet kon bedienen en preken, en het ging niet van hem af en het ging niet weg. En er was geen plaats voor dat hij dat gezicht zag van die Macedonisch man. Kom over in Macedonië en help ons. En dan nu telkens weer die tegenstand. Hij kan nauwelijks ergens een tijdje het woord brengen of ze staan hem naar het leven. De velden zijn wit om te oogsten, maar weet u waar Paulus achter moet komen? Dat aan de dag van de oogst een moeitevolle zaaitijd vooraf gaat. Die hier bedrukt met tranen zaait. Wat een tegenstand. Weet u wat het wonderlijke is in de geschiedenis hier gemeend? Dat het Gods wijsheid is die alles heeft bepaald. Vanavond zien we het, jongens, meisjes. Er gaat werkelijk niks op de aarde gebeuren buiten Gods voorzienigheid. Helemaal niets. Het loopt God niet uit de hand. Wijsheid zonder eind nog paal, zijn Gods wegen altemaal. Zo gaat juist het woord van de ene plaats naar de andere als Paulus tegengestaan wordt, voor zijn leven moet vrezen, dan wijkt hij uit en gaat het woord met hem mee en komt het woord in een andere plaats. En daar gaat het op dezelfde manier en weer gaat Paulus verder. En God lacht om de tegenstand van de mens en van de duivel, want zijn werk gaat dan allerheerlijkst voort, waar Paulus het brengt en het evangelie van vrije genade verkondigd wordt. En nu wordt hij gezonden, staat er. Weer al zo'n trek waar we op moeten letten. Er staat niet dat hij ging naar Berea, maar de broeders zonden terstond 's nachts Paulus en Silas weg naar Berea. Gods wonderlijke leiding. Dat zal Paulus hebben opgemerkt. Ze worden als het ware in Berea gebracht. Mogelijk had hij zelf een andere weg uitgekozen. Het staat er natuurlijk niet bij. Maar het gaat nogal eens anders dan wij zouden menen en denken en rekenen. En wat blijkt er nu, gemeente? Dat zal zeker achteraf voor Paulus een wonder zijn geweest van heilige aanbidding. Want komt hij in dat plekje Berea, dan blijkt achteraf dat er daar vele zondaren wonen die liggen onder het zegel der goddelijke verkiezing. En dat de Heere daar veel volks heeft in Berea. Het lijkt soms dat er deuren gesloten worden en dat worden er soms ook letterlijk. Maar dan opent God andere deuren en dan gaan zijn knechten naar een andere plaats. En dan vindt Paulus daar een geopende deur. Toch waar? Kom over in Macedonië en help ons. Paulus en Silas gaan naar de synagoog. Dat was de begeerte van Paulus, een Jood uit de Joden, een Hebreër. Hij schrijft het in zijn brieven, eerst de Jood en ook de Griek. Hij schrijft het, broeders, de toegenegenheid, mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, dat is tot hun zaligheid. Bent u vanmorgen zo gekomen? Zit u zo te luisteren, thuis in de nachtegaal, of het woord van de levende God u tot zaligheid mag dienen. Paulus verkondigt het woord, staat er een paar vers verder, zomaar tussenzin. Het woord dat Paulus verkondigt, wat is de inhoud? Het is ons gelezen vanmorgen. Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in. En drie sabbaten lang in Thessalonica handelde hij met hen uit de schriften. Hij opende de schrift en dan gaat hij die Joden voor ogen schilderen dat nu de beloofde Messias uit het Oude Testament gekomen is, geboren is, over de aarde gewandeld heeft, door Israël gewandeld heeft, gepredikt heeft, het evangelie verkondigd heeft, de woorden des eeuwige levens verkondigd heeft, dat hij tekenen deed, dat hij wonderen deed, dat ze hem tenslotte gevangen genomen hebben. Dat hij gekruisigd is, dat hij gestorven is. En dan gaat Paulus uit de schriften laten zien dat dat nu naar de schriften is. En dat dat nu Gods eeuwige raad is. Dat dat nu Gods eeuwig welbehagen is. En als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zou hebben, dan zou hij zaad zien. Dan zou hij de dagen verlengen. Paulus zegt, hij is weer opgestaan uit de doden. En dan zou het welbehagen Gods door zijn hand gelukkig. Geluk voortgaan, zolang er zon en maan het nageslacht en licht zullen wezen en op en onder zullen gaan. Ik heb mij voorgenomen niets anders te prediken dan Jezus Christus en dien gekruisigd, de enige zaligmaker, borg en middelaar van de kerk. Dus ook daar in Berea opent Paulus de schrift en hij predikt. Die ene naam. Hij zegt, God heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einde gade. Nu onze God zijn heil ons schenkt. Het Oude Testament is vervuld geworden. God heeft zijn Zoon gezonden. De verstrooide kende wel de profetieën van Daniël die daar profeteerde in ballingschap. Ze wisten het wel, dat hij gesproken had van de Messias. Dat hij uitgeroeid zou worden als hij zou gekomen zijn. En dat Daniël had gezegd dat hij een eeuwige gerechtigheid zou aanbrengen. Wel nu zegt Paulus, de Messias is uitgeroeid. Maar het was niet voor hemzelf. Hij heeft een eeuwige gerechtigheid aangebracht. Opdat zondaren een bestaan voor God zouden verkrijgen. Opdat zondaren zouden gaan hongeren en dorsten naar een volkomen, een volmaakte, een borg, een bloedgerechtigheid van de Messias die uitgeroeid is. Maar die in zijn sterven aan het recht van God volkomen heeft genoeg gedaan. En voor de zonde heeft geboet. En de schuld heeft voldaan tot de laatste kwadrantpenning toe, zodat er zondaren tot waarachtige bekering kunnen komen en zullen komen. Paulus predikt, hij zegt daar tegen de Joden Berea, u weet het toch wel. Het staat in psalmboek, steen die door de bouwlieden verworpen is. Deze is geworden tot een hoofd des hoeks. En dit is van de Heere geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. De steen verworpen. Door God gelegd tot een hoofd des hoeks. En, zegt Paulus, de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel, onder de mensen, geen andere naam gegeven door de welke wij moeten zalig worden dan de naam van Jezus Christus en dien gekruisigd. Hoe gaat het in Berea? Geen tegenstand. Geen opstand. Geen vijandschap. Geen vervolging. Geen haat. Maar een geopende deur. In plaats van natuurlijke tegenstand ontmoet Paulus een hartelijke toegenegenheid. Wat zal dat een verademing voor Paulus zijn geweest daar in die synagoge in Berea. Deze waren edeler dan die te Thessalonica waren. Kanttekening 24, namelijk edeler van gemoed. Want dit is een recht edel gemoed, dat ze geloof niet op het zeggen van mensen, maar alleen op Gods woord bouwt. En van waar deze edelheid voortkomt, moet u kijken naar Matteüs 13 vers 23, zegt de kanttekenaar. Edel van gemoed. Dat staat niet direct klaar met allemaal kritiek. En dan trek ik het niet allemaal in twijfel. Dan luister ik. Dan is niet wat heeft die klapper te zeggen. Maar heeft deze man een boodschap? Hij komt met zulk een bijzondere boodschap. Wat heeft deze man te zeggen? Een hartelijke toegenegenheid. Hoe komen we daaraan? Gemeente, het is niet eender hoor hoe wij onder het woord zitten. Dat is echt niet eender. God weet vanmorgen precies hoe u onder het woord zit. Dat weet hij. En het staat hem niet in de weg, de vijandschap, dat is waar. Maar wij liggen om eigen schuld verloren. En als we onder de bediening der verzoening ons verharden, dan gaan wij om eigen schuld ook verloren. Bedenk het eens. Hier in Berea luisteren ze. En wat zegt nu Matthäus 13? Wat zegt Christus daar? Er valt een deel van zaad bij de weg, dat gaat verloren. Er valt een deel van zaad onder de doorn. De mensen maken zich zo druk om van alles en nog wat. En de boodschap van het woord gaat naar de achtergrond. En er blijft niks van over. Het wordt verstikt. Er valt een deel van zaad in de ondiepe aarde. En het gaat terstond op, helaas. Helaas het gevaarlijke tijdgeloof wat het ineens maar beetpakt. En geloof dat het evangelie voor hen is. En de kanttekenaren zeggen, ze raken verblijd door de belofte van het evangelie. Moet u over nadenken. Dus de tijdgelovige kan hartelijk verblijd zijn over de blijdschap en de belofte. Of de inhoud en de belofte van het evangelie. Wat een nauw onderzoek. Wat een nauwkeurig onderzoek. Beproeft u zelf of ge in het geloof zijt. Er valt een deel van het zaad in de goede aarde. Dat gaat naar beneden. En dan zegt Christus vier woorden. Dat zijn mensen die het woord horen. Die het woord verstaan. Die het aannemen. En die het in een eerlijk en goed hart bewaren. Horen, verstaan, aannemen, bewaren in een eerlijk en goed hart. Met alle toegenegenheid, kanttekening 26. Of bereidheid van het hart. Gewilligheid betekent het ook. Bereidwillig, gewillig. Ze staan welwillend tegenover Paulus. Ze staan welwillend tegenover de boodschap die gebracht wordt. Ze staan welwillend tegenover de prediking. Ze luisteren. Ze nemen het woord aan. Ze hebben een oprechte belangstelling voor hetgeen Paulus hen boodschapt. Ze hebben een edel gemoed. De Bereërsgemeente hebben door dit woord bekendheid verkregen. Dat ze een gestalte aannemen, gemeente, die mij past en betaamt, wanneer ik onder de bediening der verzoening verkeer. Niet de boodschap naast me neerleggen, niet laten voor wat het is, maar luisteren. Luisteren. Is er voor mij, ja natuurlijk gemeend. Is er voor mij een boodschap in de boodschap die ik beluister? De Bereërs kregen bekendheid. Het goede voorbeeld gemeend. Van de Bereërs, dat moeten we volgen. Jongens, meiden, weet je hoe onze JV plus 16 heet? Berea. Prachtige naam. Bijbelse naam. Komt natuurlijk uit deze geschiedenis, Handelingen 17. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... Ik zou zeggen, kom naar de Berea plus 16. En doe dit. Doe dit. Niet negatief praten over de JV, op uw knieën gaan. Kunnen overal wel wat op hebben. We moeten de Bereërs maar volgen vanmorgen. Als u het beter weet, mag u het natuurlijk zeggen. Maar ik zou zeggen, volg de Bereërs maar. Want er gaan grote wonderen gebeuren in Berea. Grote wonderen van vrije genade. Het is heel bijzonder natuurlijk. Ze zitten daar met toegenegen harten te luisteren naar wat Paulus zegt. Zou het waar zijn? Zijn al mijn uitwendige voorrechten ten enenmale tekort? Is mijn besnijdenis dan eenmaal te kort? Als het alleen maar in mijn verstand zit, is dat te kort? Moet er in mijn leven een wonder gebeuren? Horen ze nu toch van Paulus dat ze van nieuws geboren moeten worden? Dat ze van dood levend gemaakt moeten worden? Dat ze van nature helemaal geen onderdaan zijn van het koninkrijk der hemelen? Horen ze dat nu allemaal, dat ze in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij ze van nieuws geboren worden? Is de beloofde verlosser gekomen? Is hij gekruisigd? Is Jesaja's profetie vervuld? U begrijpt het, gemeente. Allemaal vragen. En vervolgens zeggen ze: Paulus, het is goed, man. Bedankt hoor. Als we gelegene tijd zullen bekomen hebben. Nee. Zullen we dat ook niet doen? En het woord niet allemaal laten vallen bij de weg. En het niet door de doornen laten verstikken. Door de distelen, de zorgvuldigheden deze wereld en de wellusten. En let u erop dat het niet alleen in ondiepe aarde valt en u met een opgetogen blijdschap toch uzelf bedriegt voor de eeuwigheid, een tijd geloof. Wat deden de Bereërs? Kinderen. Ze gingen naar hun boekenkast, zouden we zeggen. Waar lagen al die boekrollen bij de Bereërs? Ze gingen de boekrollen openrollen. Ze gingen de boeken erbij pakken. Ze gingen de boeken van Mozes erbij nemen. Ze namen de boeken van de psalmen. Ze namen de boeken van Jesaja. Ze namen de rol van Jeremia. Ze namen de profetie van Daniël. Ze gingen eens kijken of nu de prediking van die onbekende man hier, die komt met zo'n indringende boodschap, of die prediking wel in overeenstemming is met de boeken van Mozes en de psalmen en de profeten. Want ja, daarvan geloofden ze toch echt wel dat het woord was van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar wat nu deze man zegt, komt dat daar nu mee overeen? Nou, zo mag je natuurlijk wel luisteren naar mijn prediking, maar nogmaals, een verklader zegt heel terecht, dit is niet een uiting van twijfel of van kritiek op het woord. Gemeente, we moeten ons al helemaal hoeden, jong en oud, voor schriftkritiek. Luister, ze nemen het ook niet zomaar oppervlakkig aan, alsof het met één voor hen dan maar tot zaligheid is. Dat doen ze ook niet. Dat is ook heel eerlijk. Dat is ook edel. Dat is ook oprecht. Als ze nu van Paulus horen dat er een wonder moet gebeuren, wil het goed zijn, dan gaan ze eens kijken wat de schrift daarvan zegt. En ze gaan de prediking van Paulus, waarom? Naast het woord leggen. Tot de wet en tot de getuigenis. Wat zegt de profeet verder, zo ze niet spreken na dit woord? Het zal zijn dat ze geen dageraad zullen hebben. Nou, die tekst die neem ik graag op mijn lippen. En de SGP'ers, en ze moeten toch maar eens het goed zeggen. Hè? Tot de wet en tot de getuigenis en als het niet is naar het woord, het zal geen dageraad hebben. Betekent dat nu gemeend? Ze zullen het hemelse licht en het rechte verstand van de verborgenheden Gods, als ook Gods genade, niet deelachtig worden. Kijk. Die Bereërs die gingen begrijpen, ze hadden hemels licht nodig. Het rechte verstand van de verborgenheden Gods. Ze hadden, hoorden ze, Gods genade nodig. En gemeente, nu geldt het voor mijn persoonlijk leven. Keer ik me nu tot Gods heilige wet? Keer ik me nu tot Gods getuigenis? Leg ik nu mijn leven naast Gods heilige wet? Hebt u het vanmorgen gedaan? Legt ge uw ziel naar Gods getuigenis, dat eeuwig zeker is, dat slecht en wijsheid leert? Hebt u hemels licht nodig, dan bent u niet alleen. Staat u naar het rechte verstand, dan bent u niet alleen. Bent u ook zo iemand die genade nodig heeft, omdat u schuldig voor God staat? Onderzoek de schrift. Weet u wat er staat in de profetie van Jesaja? Ze hebben het misschien wel zo kunnen opzeggen. Zoekt in het boek des Heren en leest, want niet één van die zal er feilen. Gemeente, neem het eens mee. Zoekt in het boek des Heren en leest. Dat dierbare woord van de levende God, waardoor God onderwijst en leert en bekeert en wederbaart en leidt en oefent en doet opwassen in de genade en de kennis van Christus, het woord, waardoor de middelaar wordt geopenbaard en niet buiten om het woord, dan heeft het geen dageraad. Zoekt in het boek des Heren en leest. Als die rijke man sterft, kinderen, dan slaat hij zijn ogen op zijnde in. Waar is die? Die is in de hel. Die man is in de rampzaligheid. Was die nooit in de kerk, dominee? Hij was er misschien wel elke sabbat in de synagoge. Maar hij onderzocht de schrift niet. Hij leefde alle dag vrolijk en prachtig. En toen stierf hij plotseling. En toen sloeg hij zijn ogen op en dan ziet hij Abraham met Lazarus in zijn schoot in de hemel. Lazarus. Het was een man die had de schrift onderzocht. En dan begint hij te roepen, die rijke man. Vader Abraham. Vader Abraham. Mag er eens iemand, zend Lazarus eens naar mijn broers. Ja, die leven nog. Die leven nog. En gaat, laat hij eens zeggen dat ze zich bekeren. Dat ze ook niet komen in deze plaats der pijniging. Voelt u de ernst, gemeend? En wat zegt vader Abraham dan? Dat zal niet baten, man, als ik Lazarus zend. Ze zullen zich niet laten gezeggen. Ze hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. Dan Christus zelf. Onderzoekt de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. En gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En nu gaan de bereers na of de prediking van de gekomen zaligmaker inderdaad de vervulling was van de belofte uit het Oude Testament. Is nu het vrouwenzaad inderdaad geboren? Is nu Jesaja's profetie vervuld? Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijke raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Is hij inderdaad als een lam ter slachting geleid en als een schaap dat stemmeloos is voor dien die het scheert, deed hij zijn mond niet open? Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben, zou hij zaad zien. Gaat nu dat welbehagen God door de hand van Christus gelukkiglijk voort? Is het waar, en snel ik zal tot zijn tempel komen, dien Heere, dien gij lieden zoekt, te weten de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt, ziet hem, hij komt, zegt de Heere der Heerschade. En ze zoeken en ze onderzoeken en ze leggen naast elkaar en ze bespreken het en... Net als Maria, de moeder van de Heere Jezus. Wonderlijke boodschap, niet te doorgronden. Gij zult bevrucht worden van de Heilige Geest en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Jezus, Maria. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Wat dat voor Maria is geweest, gemeente, laat zich alleen maar beleven. Naast het natuurlijke krijgt ze voor de ziel zulke diepe, rijke belofte van de komende zaligmaking. En dan gaat ze naar Elisabeth en daar hoort ze hetzelfde. Wat een wonder. Zou het dan toch waar zijn? Kijk, dat heeft nu een oprechte ziel nodig. Dan wordt dat kind geboren en dan komen daar de herders. En die gaan hetzelfde zeggen. 2, 3 getuigen zal alle woord bestaan. Neemt u het mee, gemeent? Neemt u het mee? Neemt u het mee en dan gaat Maria het overleggen. En in die overleggingen, gemeent, soms gaat Gods weg zo anders dan de onze. Gods wegen zijn hoger dan de onze, maar Gods kinderen mogen ook wel eens de puzzelstukjes als het ware in elkaar passen. Wijsheid zonder eind nog paal. Als Maria al die dingen overlegt in haar ziel, dan eindigt ze in de Heer. Want het is toch waar. Wat zegt de kanttekening daarbij Maria? Vergelijkende die met het andere dat haar tevoren geopenbaard was. Gemeente, als ik nu mijn zaligheid wil gronden op bepaalde woorden, dan moet ik toch weten of die uit de schrift komen. Dan moet ik toch toetsen of die naar de schrift en naar onze belijdenis zijn. Anders zal het geen dageraad hebben. Dan ontvang ik het hemelse licht niet. En het rechte verstand van de verborgenheden niet. En de genade Gods niet. Nee, dan vergis ik me. Dan bedrieg ik me. De woorden waarop ik meen het huis mijner zaligheid te kunnen gronden, funderen en bouwen, moeten natuurlijk schriftuurlijk zijn. Het beste bewijs dat de belofte waar is, is de vervulling van de belofte. Leg uw leven er eens naast, onderzoekende de schrift. Doet u het? Wat leest u zoal, vraag ik dan aan de mensen als ik er kom. Dat zullen de broeders ook wel doen. Dan word ik eigenlijk altijd een beetje nieuwsgierig. Maar dat mag toch wel? Dan ben ik benieuwd wat er voor de dag komt. Een gemeente, Gods oprechte volk, dat wil eerlijk behandeld worden, net als in Berea. Gods oprechte volk legt het een naast het ander. Gods oprechte volk, dat leest al vlug, hey, ik vertrouw iets niet. Het lijkt net of de vermogen in de mens gelegd wordt. En is die man nu helemaal niet ontdekt aan zijn doodstaat? en aan zijn verlorenheid en aan zijn verdorvenheid en aan zijn strafwaardigheid en aan zijn vloekwaardigheid. En is er nu al eens een wonder gebeurd in het leven van die man, in het leven van die vrouw? Werkelijk, want die schrijver, ik weet het ook niet. Weet ge, gemeente Gods oprechte volk, die gaat met betrouwbare verkladers onderzoeken hoe het is, hoe God werkt. Natuurlijk, het woord staat bovenaan, maar elk oprecht kind van God leest de Bijbel 3, 4, 5 keer op een dag. En daarnaast hebben ze betrouwbare dagboeken voor hun dagelijks stille uurtje. En daarnaast gemeend, ja, wat lezen ze dan zo wel? Ze pakken bijvoorbeeld het ABC des geloofs van Comrie. En is nu mijn zielendorst wel waar? En is nu de honger wel waar? Begrijpt u? Moet u doen hoor, zulke boeken of de eigenschappen, als ze wat degelijkere kost willen, de eigenschappen van Comrie. Er zijn pas weer een paar bundels opnieuw uitgekomen, de leerredenen geloof ik van Comrie. Nou, dat zijn nu eerlijke, betrouwbare uitleggers. Bostonse viervoudige staat, wat is die eerlijk? De redelijke godsdienst van Brakel. Ja, maar dominee, twee van die zulke dikke boeken, alsjeblieft, zeg. Oh, wat bedoelt u? Het gaat op een eeuwigheid aan. Geen tijd. Geen tijd. Dat mag u al helemaal niet zeggen. 24 uur op een dag krijgt u van uw schepper die u tot op deze ogenblikken onderhoudt, van de morgen tot de avond en van de avond tot de morgen. 8 om te slapen, 3 om te eten, 8 om te werken, dan hebt u er nog 5 over. Onderzoek de schriften, gemeente. Mag ik het u nog eens meegeven? Want de onkunde wordt eigenlijk veel te groot. U moet onderzoeken en dan moet je net als de jonge Samuel zeggen, spreek. Want uw knecht hoort. Heere, mag ik er wat aan hebben? Wilt u me onderwijzen? Gemeente, zulke zielen ontmoet ik graag en ze zijn er onder ons hier. Anders zou ik het niet zeggen, maar ze zijn er echt. Dat hoor je dan steeds maar terug. Ze hebben zo hun stille tijd, elke dag, elke dag. En als ze dat niet doen, dan hebben ze het niet naar de zin. Want dan hebben ze het woord niet onderzocht. Maar ze onderzoeken de schrift, gemeente, voor het gebed of na het gebed. Of ze gaan 2 keer op de knieën, de voor en de na. Is dat niet een beetje vroom of zo, dominee? Zullen we nu eens heel eerlijk even met elkaar handelen, gemeente? Want de bereers geven ons vanmorgen een uitnemend voorbeeld. En de Heere geeft ons tot op deze ogenblikken de boodschap van zijn dierbaar woord. Spreek nu uw ziel eens aan. Ga nu eens met uzelf te raden. Besef nu eens hoe ernstig de tijd is. Hoe ernstig uw leven is. Hoe zeker de dood is. Hoe onzeker uw leven is. Hoe ingrijpend de ontmoeting met God zal zijn. En dan is het eeuwigheid. 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 Een van de twee, gemeente, u zit onder de bediening der verzoening. En de Heere wil ons in het onderzoek hebben. Anders zou het niet zo duidelijk vele keren in de schrift staan. Hè? Tot de wet en tot de getuigenis. Zoekt in het boek des Heeren en leest. Ze hebben Mozes en de profeten dat ze die horen. Onderzoek de schrift, zegt Christus. Maria overlegt en het is tot zegen. En hoe is dat nu in Berea? zijn ze ineens allemaal dominee geworden of zo. Nee, gemeente, helemaal niet. God ging dat onderzoek zegenen. En Gods oprechte kinderen herkennen dat allemaal. Dat in het onderzoek de hemel zich wel eens scheurt. En de geest het woord wel eens bedouwt. En nu hoop ik dat de prediking een middel in Gods hand is. Net als in Berea door Paulus. Om het woord te gaan nemen. Uzelf af te zonderen. Mannen zeggen maar tegen uw vrouw, ik ga aan het onderzoek. Ik ben een half uurtje weg. Of zullen we het samen doen? Pakken we allebei een boek. Zaterdagavond. Ik zou nog een avond nemen als ik u was. Woensdagavond staat de lidmatenkring. Ik dacht eerst misschien even, laat ik het maar vervallen door alles. Maar de preek maakt me eigenlijk een beetje gaande. Ik hoop dat er woensdagavond heel veel zijn. Onderzoekt de schriften. Wat betekent het? Dagelijks staat er nauwkeurig en steeds maar weer met oordeel overleggende, het een tegen het ander vergelijkende, namelijk de prediking van de apostel met de Heilige Schrift. We gaan zingen. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld. Gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn eengeborene. Psalm 2 vers 4.
Thank you.
Gods woord in Berea ontvangen met een toegenegen hart. Onderzocht, de prediking naast de schrift gelegd. Geloofd. Velen uit hen geloofden. Veel Joden geloofden. God zegent het luisteren naar de prediking. God zegent het onderzoek van de schrift. God komt er genadiglijk in mee. Naar zijn soeverein welbehagen. God werkt middelijk. De Heere werkt door middel van. De Heere heeft ons zijn woord gegeven. Opdat wij ernaar zouden luisteren. Opdat wij het zouden lezen. Opdat wij het zouden onderzoeken. Er geloofden er velen. En de Heere is nog dezelfde. Er geloofde er zoveel als er verordineerd waren ten eeuwige leven. Daar in Berea ontstaat een joods-christelijke gemeente. Die synagoge wordt een joods-christelijke kerk. Ze gaan geloven. En van de Griekse, merkwaardig natuurlijk, eerlijke vrouwen. Betekent eigenlijk vrouwen van stand. Aanzienlijke vrouwen. Waarom zou dat er staan? Of moet misschien anders zeggen, waarom werkt nu God ook in het hart van die eerlijke, vooraanstaande, aanzienlijke vrouwen? En waarom is niet alleen waar, het verachten en het onedele is bij God uitverkoren en dierbaar? Maar ook deze eerlijke vrouwen, vrouwen van stand, welgemeente, waarom werd Lydia in het hart gegrepen? Purperverkoopster had contacten met reizigers, met handelaren, met vele mensen die haar kleding kochten. Breid het maar uit. En die stokbewaarder kwam tot bekering, opdat hij daar in de gevangenis bij het uitschot van de maatschappij het evangelie van Jezus Christus zou prediken. Deze vooraanstaande vrouwengemeente gebruikt God weer als middel in zijn kerk. En die eerlijke mannen, die hebben veel contacten, begrijpt u wel? En zo wil de Heere zijn woord laten doorgaan. En daarom staat dat er zo eenvoudig. En ook, het zou nogal wat zijn, als mensen van stand natuurlijk bij voorbaat zouden uitgesloten worden van genade. Dat is niet naar de schrift. En wellicht hadden die vele Griekse mannen en vrouwen zich al wat aangesloten bij de Joodse gemeente. Meelevende heidenen die zich al bij de Joodse gemeente hadden gevoegd. Mannen deden dat nog niet zo gemakkelijk, dan moesten ze zich laten besnijden. Vrouwen over het algemeen wat gemakkelijker. En ze zitten daar dus in die synagoge onder de prediking van Paulus en van de een gaat het naar de ander. En ze zijn samen in het onderzoek terechtgekomen en de Heere gebruikt de prediking en het onderzoek, want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Het geloof dat is een gave Gods, maar die gave Gods werkt godsmiddellijk door middel van het woord. Het geloof wordt geplant. En dan zijn ze ineens gelovig. Ja, natuurlijk. Maar wat gaan ze nu geloven? En wat is geloven eigenlijk? Dat weten we allemaal. Zondag 7 is pas behandeld. Kennen, toestemmen en vertrouwen. Dus als God hun hart opent, gemeente, opent en verlicht God ook het verstand. Opdat ze God beginnen te kennen in zijn algenoegzaamheid. Vraag nu maar, Heere, mag ik u leren kennen? Jongens, meisjes, kinderen, vraag maar, Heere, wie bent u toch? Wilt u het in mijn hart zeggen wie u bent? Gemeente, vraagt u om de ware Godskennis? Geef ons eerst. Ze gaan zichzelf kennen door dat zaligmakende geloof. Wat me leert dat ik een zondaar ben door eigen schuld, diepe val, dadelijke zonde van bedrijf en nalatigheid, op reis naar de eeuwige rampzaligheid. Want gemeente daar in Berea zijn ze erachter gekomen dat alle uitwendige voorrechten ten eenenmale tekort zijn om voor God te kunnen bestaan. Omdat ze in Adam verloren liggen. Ze leren God kennen, ze leren zichzelf kennen, trappenmaten onderscheiden. Het behaagt Goden zijn zoon te openbaren. Door de prediking, door het onderzoek van de schrift. De Heilige Geest verheerlijkt Christus. De Heilige Geest gaat het woord toepassen. Gemeente, dat is niet algemeen. Dat gebeurt heel persoonlijk. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wanneer een kind des Heeren de middelen geopenbaard krijgt, gemeente, dan weten ze met welk schriftwoord dat gepaard is gegaan. En dat kan bij de een wat helderder liggen dan de ander, maar gemeente, de Heere werkt niet buiten om het woord. De Heere gebruikt het woord, zeker nu wij het Oude en het Nieuwe Testament hebben, nu wij het dierbare evangelie hebben. In de doorleving van wie wij zijn tegenover God, gemeente, komt daar iets van dat hartelijke buigen en het heidendom ligt voor uw stoel gebogen. Daar in Berea, daar leren ze hun rechter om genade bidden. Vrucht van een geopend verlicht verstand. Vrucht van ware godskennis en rechte zelfkennis. En dat liefelijke evangelie. Als nu toch Paulus predikt dat nu die beloofde verlosser is gekomen. Dat de moederbelofte uit het paradijs is vervuld. Dat de ster waar Biliam van sprak is gekomen. Dat de psalmen die spreken van de komende verlosser vervuld zijn geworden. O, dat het waar is geworden, geen slachtvee, geen altaren vol spijst en offer waren het voorwerp van uw lust. Gij hebt mij naar uw woord, mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. Want brandoffer nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen, wel u alleen behaag. Is dan de belofte van Jesaja vervuld? Ja, die is vervuld. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt is gekomen. En het lam Gods dat heeft zich uit eeuwige liefde overgegeven tot in de dood des kruises. Het lam Gods heeft zijn lichaam laten verbreken en zijn dierbaar hartebloed laten vergieten. Ze zijn er goed achter gekomen, gemeen, dat het niet alleen een persoonlijke zaak is, maar dat het om de toepassing gaat van dat dierbare evangelie. Van het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Van de gerechtigheid van de middelaar God en der mensen. En zij geloofden. De prediking van Paulus bracht hen in het onderzoek. De Heilige Geest opent verlicht het verstand. Laat het licht vallen op de schriften. En daar in gemeente wordt de parel van grote waarde ontdekt en aanschouwt in zijn middelaars heerlijkheid. En de ogen die gezien hebben zullen niet meer terugzien. Dan wordt het leven der genade een leven wat zich richt op het grote voorwerp des geloofs. Wat bij dagen en bij nachten alleen maar roept om de kennisnemingen, de openbaringen en de verklaring van Jezus Christus, de enige middelaar. Of hij zich aan de ziel nader wil bekendmaken en openbaren in zijn namen en in zijn ambten en in zijn natuur en in zijn staat. Opdat ze hoe langer hoe meer de dood in zichzelf vindend, het leven en de reinigmaking en heiligmaking en zaligheid buiten zichzelf zouden zoeken in hem. Hoe doen ze dat zoeken? Onderzoeken in de schrift. En zo wordt het geloof geoefend. En waar de Heer zijn kerk bouwt, helaas of niet helaas, is nodig misschien dat Satan erop afkomt. Het woord moet verbreid worden. En het geloof is een genade die beproefd wordt. Dat is weer naar de schrift. Zoals er niks op afkomt, kijk het dan na. En als u met alles wat er gebeurd is, een bezittend mens geworden bent, kijk het dan na. Met alles wat gebeurd is, bestreden, aangevallen. In duisternissen, bestrijdingen en vertwijfelingen. Ik vrees dat ik nog alles mis. O, waar leidt het in het zaligmakende werk altijd weer in het onderzoek? Altijd weer op de knieën. Altijd weer liggen ze voor zijn stoel gebogen. Bestreden. Paar dingen, gemeente, van waar komt die strijd? Bij de godsdienst vandaan. Er zijn er die weten het wel wat dat betekent. De strijd komt bij de godsdienst vandaan. De strijd komt bij de Joden vandaan. De Joden uit Thessalonica komen naar Berea en ze beginnen daar de mensen, de inwoners van Berea, te beroeren en onrustig te maken en op te stoken tegen Paulus en tegen Silas. En te zeggen van dat klopt helemaal niet en dat is een boodschap dat... Vreselijk. Waar komt het vandaan? Gebruikt Satan de godsdienst? Ja, dat is hem om het even. Of hij nu de Joden gebruikt, of hij gebruikt de tegenwoordige boze wereld. De wereld kan het ook niet hebben dat de gemeente van Christus vermeerderd wordt. Dat blijkt maar al te duidelijk ook in onze dagen. Toch steeds meer de mensen die nog zo eerlijk, serieus naar het woord willen leven, dat oprechte volk van God, weten ze gewoon geen raad meer mee. Die kunnen beter maar zo vlug mogelijk verdwijnen naar een andere planeet. En laat ze dan de aarde voor ons, dan kunnen we daar genieten. Dat is de wereld, maar de godsdienst die komt hier. De boel in Berea onrustig maken. De godsdienst, de wereld, de duivel erachter. Erg vindt u niet? Waar zou de grootste vijand zitten? Tegen de prediking van het woord van God. Waar zou de grootste vijand zitten tegen vrije genade? Waar zou de grootste vijand zitten tegen het eenzijdige godswerk? Waar zit de grootste vijand eigenlijk tegen genade, waarin ik mij moet overgeven, onvoorwaardelijk, hartelijk, eerlijk, oprecht? Waar zit de grootste vijand? Wie wil er nu niet, of wie wil er nu eigenlijk de straffen zijn er ongerechtigheden aanvaarden? Wie wil nu het vonnis belken? Wie wil nu toestemmen dat mijn vloek terecht is? En dat ik doemwaardig ben? De grootste vijand zit hier. Mijn bestaan zegt van nature, wijk maar van mij. Want aan de kennis van uw wegen die mij gepredikt worden, heb ik geen lust. Ach, mijn. Nee, ik wijs niet. Ik geloof dat ik mezelf ken. Luister eens. Christus heeft een bede in het hart van zijn jongeren gelegd en op de lippen van zijn discipelen. Welke beden? Niet alleen uw naam worden geheiligd, geef ons eerst dat wij uw recht kennen. Maar ook uw koninkrijk komen, heeft Christus leren bidden. Wat betekent het ook alweer? Heere, regeer mij nu alzo door uw geest en woord, dat ik mij hoe langer hoe meer aan u onderwerp. Met een toegenegen hart, luister naar de boodschap van uw woord. Geef toch dat ik mij hoe langer hoe meer aan u onderwerp. Ja, regeer me alzo door het onderzoek en uw Heilige Geest, dat ik mij hoe langer hoe meer aan u onderwerp. Gaat u dan verder? Ja, dat kan natuurlijk niet anders. Bewaar en vermeerder uw kerk. Volk van God, hebt u vanmorgen daarom geworsteld, gesmeekt, gevraagd, aangehouden. Ja toch, uw koninkrijk komen toch, o Heer. Zegt u er nog wat bij? Ai, werp de troon des Satans neer. Verijdel alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord worden bedacht. Mag onder ons de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij zult zijn alles en in allen. Amen. Psalm 92 en daarvan het zesde vers. Mijn oog zal hen aanschouwen die listig al mijn paan in het heimelijk gadeslaan, mij telkens onrust brouwen. Ook zal mijn oor eens horen dat gij de boze straft, dat gij mij wraak verschaft van hen die mij verstoren. Psalm 92 vers 6. Ontvangt nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.